Dit is de Bodem en Plant podcast met Martijn, Stefan en ik ben Cindy. Hier bespreken we hoe je smaakvolle gezonde voeding verbouwt met veerkrachtige planten op een levende bodem.
Deze aflevering gaan we met jullie hebben over een breeksmeting, ofwel ook een refractormeting. En ja, dat is toch om iets meer duidelijk te krijgen over de vruchten aan onze planten. Maar Martijn weet daar gelukkig heel veel van. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik daar nog niet heel erg in verdiept heb. Dus ik ben blij dat Martijn ook alweer aan tafel zit. En jullie er iets meer over gaat vertellen.
Ja, ik maak er veel gebruik van. Dus ik kan dat een en ander over vertellen. Het is eigenlijk een manier, een hele simpele manier om van je gewassen te onderzoeken. Hoe staat het er nu mee? Hoe gaat het met de gezondheid? En gaat het een goede kant op? Of gaat het zeg maar een kant op die wat minder wordt? Zonder dat je daar dure laboratoria en zo voor nodig hebt.
Oh, dat is wel fijn.
Dus dat is heel fijn. En bijkomstigheid is ook nog, het apparaatje is niet zo duur. Voor €20 koop je hem al. En kan je eigenlijk daarna de rest van je leven hem gebruiken. Want het is eenmalig aanschaffen. En dan kan je gaan meten tot je app er neervalt.
Nou ja, die aanschaf hebben we in ieder geval wel gedaan. Want kijk, hij ligt daar wel in de kast.
Ja, ja. nu nog graag gebruiken. Ja. Wat is het verhaal? Brix is vernoemd naar zichzelf, meneer Brix. Zoals bijvoorbeeld ook Celsius en Fahrenheit personen zijn geweest. Die een schaal hebben ontwikkeld en die dat naar zichzelf vernoemen. Dat is natuurlijk heel erg handig. Zo weten we meneer Brix nog nu zelfs bijna 200 jaar later. Wat was er aan de hand? In Duitsland 200 jaar geleden hadden ze een probleem. Daar stopten ze druiven in vaten met de bedoeling om er wijn van te maken. Maar eens in zoveel tijd, dan kwam uit die vaten geen wijn, maar kwam uit die vaten azijn. Ja. En dat is natuurlijk niet fijn.
Heel verschrikkelijk.
En die hebben toen een prijsvraag uitgeschreven van wie kan ons helpen dat we van tevoren al een inschatting kunnen maken van, want ze hadden al wel door dat het met de kwaliteit van de druiven te maken had, dat we van tevoren kunnen meten, gaan deze druiven nu wijn opleveren of gaan deze druiven nu azijn opleveren. En daar is meneer Brix gekomen en die heeft de prijsvraag gewonnen en die heeft de refractiemeter bedacht. En is eigenlijk heel simpel. Wat gebeurt er namelijk als je een vloeistof hebt en als je daar dingen in oplost, dan krijg je een verbuiging van het licht. En hoe meer inhoudstoffen iets heeft, dus hoe meer er is opgelost in het water, hoe groter die verbuiging. Nou, hoe moet je dat nou zien? Stel, ik laat vanavond een bad vol lopen met water en ik ga na de podcast lekker uitgebreid in bad. En op het moment dat ik hem dan goed vol laat lopen en ik stop als eerste mijn arm in het bad, dan lijkt het alsof mijn arm een knik maakt.
Ja.
Ja. En dat komt omdat in het water, daar zitten stoffen in die ervoor zorgen dat het licht wordt verbogen. En als we ernaar kijken, dan lijkt dat een knikje.
Ja.
En stel nou dat ik in het bad daarna 20 pakken suiker meng en ik laat het allemaal oplossen en ik ga dan nog een keer mijn arm in het badwater steken, dan is die knik erger geworden.
Ja.
Omdat er dus meer inhoudstoffen in het water zitten. En dat is de Brix-meter. Dus je meet hoeveel inhoudstoffen er in water zit of een vloeibare substantie. En hoe meer inhoudstoffen erin zitten, hoe groter die verbuiging, hoe hoger de waarde Brix is. En het mooie is dat die waarde, heel vaak wordt het gedacht dat je suiker meet. Hè? Dus heel vaak wordt Brix-meter gedacht als suikermeter. En je meet wel grotendeels suikers. Maar je meet daarnaast ook nog alle andere stoffen die bijvoorbeeld in een appel zitten. Of in een sinaasappel. En die waarde correspondeert dan toch wel redelijk met hoe gezond is het product wat je eet. En dat is heel interessant. Want dat betekent dat je eigenlijk al het fruit en alle groenten waar redelijk wat vocht in zit, kunt meten met een Brix-meter. En heel eenvoudig kunt aflezen van hoe hoog is die score. Hoe doe je dat? Je gaat met de knoflookpers een druppeltje vocht uit bijvoorbeeld een sinaasappel halen. Maar dat hoeft niet eens met de knoflookpers. Die komt er zo wel uit als het goed is. Die leg je op de Brix-meting en geeft dan een score aan. En dan zijn er allerlei tabellen te vinden op internet waarvoor staat een sinaasappel. Nou, bijvoorbeeld een score tot aan 6 is slecht. Van 6 tot 8 is redelijk. Van 8 tot 14, ik noem maar wat, is goed. En boven de 14 heb je een excellente sinaasappel. En de grap is, bijna altijd, of zo goed als altijd, correspondeert dat ook met wat wij een hele lekkere sinaasappel vinden. Of een hele lekkere appel, of een hele lekkere wortel. Of, nou ja, vaak onze tong en onze smaakpapillen herkennen dat ook wel, maar de BRICS-meting doet dat ook wel.
Dus ergens in de evolutie is iets goed gegaan, gelukkig zeg maar, wel. Daarmee. Gelukkig dat we eigenlijk met onze smaak dus ook gezonde voeding herkennen.
Ja, ja. En wat is nu heel handig als je je eigen voedsel verbouwt, als je kijkt naar de BRICS-meting? Planten proberen zolang fruit, groente aan de plant vastzit, zoveel mogelijk nutriënten in dat fruit te stoppen. Dus hoe langer fruit aan de boom blijft hangen, bij fruit blijven, hoe hoger de BRICS-waarde wordt, omdat de plant langer de tijd heeft om dus inhoudstoffen in die planten of in die vruchten te stoppen. Wat gebeurt er als jij fruit koopt uit de supermarkt? jullie beginnen al te lachen, of groenten, die worden zo goed als altijd onrijp geplukt. Ja. Omdat het veel makkelijker is om onrijpe producten te transporteren. En je kunt ze daar natuurlijk ook langer mee bewaren.
Ja. Ja.
En fruit kan wel narijpen, maar de opbouw van nutriënten stopt op het moment dat je een vruchtje plukt.
Ja.
Of een komkommer of een courgette. Hè, dus eigenlijk hetzelfde.
Ja, dat is wel logisch natuurlijk.
Ja.
Er is geen stroom meer.
Ja.
Er komt niks meer in.
Dus een groene tomaat die geplukt wordt, heeft dezelfde BRICS-waarde als diezelfde tomaat 3 weken later, terwijl die knetterrood is geworden. Die BRICS-waarde loopt niet meer op, omdat die al is geplukt.
Ja.
Ook al kleurt die nog wel, bijna hetzelfde, hè, van groen naar geel. Dus iedereen die zijn eigen groente verbouwt, die zijn eigen fruit verbouwt, zijn eigen noten, ja, die wacht meestal mee plukken totdat producten echt rijp zijn. En dat betekent dat je ook sowieso een bonus hebt, dat als je het zelf gaat verbouwen, je vaak een veel hogere nutriële waarde hebt dan uit de supermarkt.
Ja. Heeft er dit ook mee te maken dat mensen die op vakantie gaan en die daar op de lokale markt iets kopen, zeggen altijd, oh ja, maar groente en fruit uit bijvoorbeeld Spanje is altijd veel lekkerder.
Ja, dat wordt vers geplukt.
Precies.
Veel langer de tijd om na te rijpen. Dus daar zit een heel groot gedeelte van de puzzel. Nou, en dit is interessant. En dan kan je dus je appels gaan meten en je peren gaan meten. Er zit ook veel sap in. Maar soms willen als mensen ook appels met peren vergelijken. daar zijn we goed in als mensen. En dat kan niet. Want een peer heeft bijvoorbeeld veel meer suikers in zich dan een appel. Dus een peer zal per definitie een hogere BRICS-waarde moeten geven dan een appel. Dus daarom zeg ik, je hebt een staartjes voor wat is een goede appel, wat is een goede peer. Maar je kan dat nooit onderling vergelijken. En toch is het voor de gezondheid van je bomen en je struiken soms best wel interessant om toch een indicatie te krijgen van, kan ik nou die appels en die peren en die kruisbessen, ik noem maar even 3 planten, kan ik die toch onderling gaan vergelijken van hoe ze met de gezondheid ervoor staat. En dat kan ook, maar dat kan via het testen van de sappen die in de bladeren zitten. Want in de bladeren blijft de BRICS-waarde in de planten relatief constant. En in het fruit loopt de BRICS-waarde op naarmate die meer afrijpt.
Ja, en loopt die ook uiteen in de vrucht.
En loopt die ook uiteen, ja.
En daarmee wil je dus zeggen dat je ook gewoon een druppeltje vocht uit een blad kunt persen en dat dus ook kunt meten.
Ja, en dat doe ik dus in mijn voedselbosprojecten en ook in mijn moestuin. En dan zijn de algemene richtlijnen, die gelden dus voor alle bladeren. Dus dan maakt het niet meer uit of je een peer hebt of een zwarte bes of een courgetteblad of een druivenblad. Al die waardes kennen eenzelfde schaal. Eenzelfde schaal van deze waarde is slecht, deze waarde is redelijk, deze waarde is goed en deze waarde is excellent. En dat geeft een hele goede indicatie voor de gezondheid van de plant.
En wanneer doe je dat bij de plant dan? Want je hebt natuurlijk, er komen weer nieuwe blaadjes aan de bomen van een plant.
Ja.
Als die net uitkomt of als
dat is een super goede opmerking. Nee, het mooiste is als je een tak hebt om daar de middelste bladeren van te pakken. Dus niet de oudste bladeren, ook niet de jongste, want dan kan er soms een beetje een afwijking zijn. En ook het moment waarop je de meting doet is belangrijk. Wil je nou indruk maken, dan doe je dat op het moment dat de zon het hoogste aan de hemel staat. Dus om 2:00 middags. Waarom? Dan is de zon al lekker actief. Dan is die plant heel erg bezig met fotosynthese en worden er suikers aangemaakt in de plant. En is de BRICS-score dus relatief wat hoger. Maar een eerlijke meting heb je zeg maar om 8-9 uur 's ochtends.
Precies.
Ja. Ja.
Als alles net ontwaakt.
Als alles net ontwaakt. Want dan heeft de plant de hele nacht gehad om de aangemaakte suikers van de vorige dag om te zetten naar hopelijk proteïne en vetten en lipides. En in ieder geval zijn die suikers omgezet. Dus dan is die waarde wat lager. En gedurende de dag loopt die op.
Maar het klinkt dan ook verstandig om, als je hiermee start, altijd hetzelfde moment te kiezen op de dag.
Ja. En het is geen exacte science, hè, want als je een bewolkte dag hebt, dan zijn de waardes, stel dat je het wel overdag doet, gewoon ietsje lager dan als je een hele zonnige dag hebt.
Ja.
En ik zeg ook al, één meting is ook geen meting en daar kan je niks mee. Maar het wordt wel interessant dat stel dat je dit elke maand doet, of voor mij pak twee keer per jaar en je schrijft dat op en je gaat van dezelfde appelboom twee keer per jaar meten wat is mijn BRIC-score en je doet dat weer 5 jaar lang, dan wordt het heel interessant om te zien van wat gebeurt er nou met die waarde door de jaren heen.
Ja.
Want niemand heeft een perfecte BRIC-score. Ik ook niet. Sterker nog, gaat ook niet altijd fantastisch. Maar mijn uitdaging is wel om er elk jaar voor te zorgen dat het met de gezondheid van de planten die ik heb staan ietsje beter gaat.
Ja, zodat je een positieve lijn hebt, een positieve trend.
Ja. Ja, en misschien een kleine anekdote nog over BRICS. Want ik heb vorig jaar heb ik hier een uitleg en een cursus over gegeven. En toen zat ik bij de grootste pompoenenboer van Nederland, die voor de hele heel Europa trouwens enorm veel pompoenen teelt. En die man vond het wel interessant wat ik allemaal te vertellen had. Want het ging over voedselbossen. Dus hij zat achter in de zaal een beetje naar mij te luisteren. En toen gingen we de middag het over BRICS hebben. En ik noemde het woord BRICS. En ik kwam niet 1 tot X, want hij pakte uit zijn achterzak een meter van ongeveer 2 tientjes en vertelde dat hij zijn miljoenenbedrijf runt op het meten van de BRIC-scores van zijn pompoenen. Want hij is een biologische pompoenenkweker en hij wil dat de pompoenen een minimale BRIC-waarde hebben voordat hij die verkoopt. En dus onder andere had hij daarom ook gekozen voor iets kleinere pompoenen, omdat vaak kleinere vruchten meer inhoudstoffen kunnen opnemen dan die hele grote waterbommen.
Ja, ja.
Bijvoorbeeld denk maar aan de tomaat. Hè. Hoe groter de tomaat vaak is, hoe minder lekker die is.
Ja.
Nou, hoe vaak ook hoe lager de BRIC-score. Dus dat geeft alweer dat BRICS is vaak in voedselbosland heel erg onbekend.
Ja.
Maar kijk je naar de biologische regeneratieve landbouw. Mensen die serieus en ook veel geld moeten omzetten om hun inkomen daarmee te verdienen. Dat zo'n instrumentje van 2 tientjes, wat al bijna 200 jaar oud is, nog steeds gebruikt wordt. En dat vond ik wel een eye-opener.
Ja, ja en zeker. Los van in welke wereld je zit, het is ook volgens mij ook in welk werelddeel je bijna zit. Want in andere delen van de wereld is BRICS een veel gangbaardere meting,
ja.
Heb ik het idee, dan ja. In ieder geval in Nederland.
Klopt. Kijk, en er zitten ook wat nadelen aan. Ik zei al, het kan wat fluctueren door de dag, afhankelijk van hoeveel zon er schijnt en of het bewolkt is en al dat soort dingen. En de grootste nadeel van BRICS is, het geeft wel een waarde weer, maar het geeft niet aan hoe het dan komt dat die waarde bijvoorbeeld heel laag is.
Ja, wat je mist.
Je calcium mist of kalium of dat je bodemleven mist die de bepaalde dingen voor je beschikbaar kunnen maken voor planten. Dus het geeft nog niet antwoord op de vraag, maar wat is er dan aan de hand? Maar je hebt wel echt een hele goede indicatie van, nou, welke score heb je eigenlijk en wat doet je plant? En ik ken mensen die inmiddels ook driftig met producten uit de supermarkt meten zijn gevraagd. Nadat ik deze uitleg heb gegeven van, oh, best wel interessant. Dan ga ik gewoon eens die appel die ik vorige week gekocht heb bij de Ecoplaza even briksen. Om eens te kijken wat de score is.
Ja, ja.
Het is echt maar 10 seconden werk.
Ik moet nu toch ook denken aan dat een vriend van ons, Peter, die heeft dan ook een keer onze tomaten meegenomen en toen een BRIC-meter gehaald.
Ja, na een training van Martijn, geloof ik. Dus, het is aanstekelijk.
Ja, dat is wel grappig, ja.
Ik was even benieuwd, die pompoenkweker, hij gebruikt het voor zijn pompoenen. Gebruikt hij het ook voor zijn pompoenplanten? Dus om een indicatie te krijgen.
Nee, hij meet de score van de daadwerkelijke pompoenen zelf.
Ja.
Maar dat is natuurlijk wel een reflectie van hoe gezond het met die planten is geweest.
Want uiteraard.
Als een plant niet volledig gezond is, zal die ook nooit zoveel nutriënten kunnen transporteren naar het fruit toe.
Maar zou je BRICS daar ook voor kunnen gebruiken?
Dus ja, dan moet je dus de bladeren gaan persen.
Een indicatie van je plantgezondheid?
Ja, het is beter om de bladeren te meten dan de vruchten. Omdat de vruchten ook pas aan het einde van het seizoen zitten.
Ja.
En je wil eigenlijk gedurende het seizoen weten, bijvoorbeeld in 1 keer wordt mijn plant aangevallen door allemaal rupsen, ik noem maar wat. Nou, dat kun je visueel waarnemen, maar als je dan een BRICS-meting doet en je blad komt uit op, ik noem maar een score van 6, dan gaat het redelijk slecht met je plant, want die moet eigenlijk boven de 13, 14 zitten. Ja, dan heb je ook een andere indicatie erbij van, oh, wacht even, hier is echt wel iets aan de hand.
Zou je het zo ook als voorspellende waarde kunnen gebruiken? Is BRICS op die manier ook te gebruiken?
Nee, het is vaak in combinatie met wat je visueel ziet gebeuren bij een plant. Dus
okay.
Het kan helpen. Stel dat je zegt, nou, ik ben nog niet zo heel erg handig met het lezen van de gezondheid van de plant zelf. Dat kan je aan bladeren zien, dat kan je aan heel veel dingen zien hoe het met een plant gaat. Maar heel vaak als je daarmee begint is dat nog wat lastig. En dan is zo'n BRICS-meting echt wel een hele mooie tool om je daarbij te helpen. Om je richting te geven van, nou, gaat het redelijk goed? Ben ik er heel goed bezig? Of gaat het eigenlijk gewoon heel erg slecht? En is mijn plant in de overlevingsstand bezig? Ja.
Ja. Ik kan me ook goed voorstellen dat je dan BRICS eigenlijk gewoon in het dagelijkse gebruikt. En dat je op een gegeven moment denkt, als ik echt meer in detail wil weten wat er nu precies met mijn plant aan de hand is, dat je dan ook weet welke plant je zou in kunnen sturen voor een plantsapanalyse,
ja,
bijvoorbeeld.
Ja, dan kun je echt naar de gedetailleerdere laboratoria gaan als je echt wil weten van wat is er aan de hand. Maar als eerste indicatie, maar ook vooral, stel dat je 3 pruimenbomen hebt staan, 3 verschillende rassen, waarvan jaar in jaar uit het ene gewoon wat beter doet dan de andere, dan kan je dat met BRICS ook echt gaan meten. En dat wordt natuurlijk veel echt leuker en dat wordt nog leukerder als jij bijvoorbeeld met bomen begint. En dan zie je vaak in het begin dat die bomen moeten hebben om aan te slaan. En als je dat dan al gaat meten, een lage BRICS-score hebben. Maar als elk jaar die BRICS-score toch wat een beetje omhoog kruipt en het gaat met jouw project steeds beter,
ja
dan heb je dat ook echt onderbouwd. En op het moment dat je die data ook weer kan uitwisselen met iemand anders die ook BRICS-metingen doet, dan heb je ook weer een indicatie van, maar bij mij zit het in de 6 klasse en bij hem of haar zit het in de 8, 9, 10. Ik wil eens weten wat jij doet, wat heb jij gedaan, dat het bij jou zo goed gaat. Hè? We hadden het er net al even gekscherend over. Het komt heel vaak voor dat we bijvoorbeeld samen planten kopen. We hebben dezelfde persik neergezet. Ja. Nou, stel dat bij mij die persik een BRICS 7 scoort en bij jullie een BRICS 10, dan ben ik wel heel nieuwsgierig waar dat aan ligt.
Ja,
zo kun je van elkaar daarin leren. Dus dan weet je nog niet precies wat er dan gebeurd is, maar ik weet in ieder geval, hij doet het bij mij minder goed, of misschien beter, dan bij jullie. En dan hebben jullie bepaalde dingen wel of niet gedaan, waar ik wat aan kan hebben.
Ja, ja. Dan had je het net al even over, je noemde het als voorbeeld, hè, de rupsen. Zitten er ook gradaties in BRICS? Hè? Dus je noemde net al, het gaat goed met je, of slecht met je plant, iets beter en perfect. Is dat ook gelinkt aan plagen en ziektes en dergelijke?
Ja,
dat lijkt logisch.
Dat is heel logisch, dat loopt op. En dat gaat van 0 tot 4. Nou, dan heb je een plant die zo goed als bijna dood is. Echt heel slecht.
Ja. Krijg je er dan nog sap uit?
Ja, wordt het ook lastig. Boven de 4 en volgens mij uit het hoofd even tot aan 6 wordt je plant opgegeten door luizen. Dus beestjes die de plant leegzuigen. Vanaf 6, 7 tot 8, 9, dan zijn het de kauwers. Dus dan zijn het de rupsen. Hè, die echt bladeren happen van bladeren echt opeten.
Een aantal kevers doen het ook nog kevers, natuurlijk.
Ja, 9 à 10 BRICS en hoger, dan kom je bij de keverfamilie uit. De sprinkhanen. En boven BRICS 13, 14 zijn bladeren oneetbaar voor al eerder genoemde insecten. Dus,
en oneetbaar wil zeggen, ze kunnen ze niet meer verteren?
Ze kunnen ze niet meer verteren. Ze gaan letterlijk soms dood als ze jouw plant opeten. Dus luizen, kevers, rupsen, sprinkhanen zijn dan gewoon niet meer in staat, hebben niet het spijsverteringskanaal om zulke gezonde planten op te eten. En dus ook, dat is een hele mooie. Dus heb je luizen op jouw plant, kan je dat eigenlijk direct, dan weet je het eigenlijk al. Maar je kan het dus een en een ook weer checken met de BRICS en andersom. Dus heb jij een hele lage BRICS, dan kan die wel als waarschuwing dienen.
Ja.
Dan kan je ervan uitgaan dat dit voer is voor luizen. Ja. En kijk dan niet raar op als een week, 2 weken later er luizen op je planten zitten. Ja.
Mooi.
Ja.
Maar jij noemde nou stiekem net al iets, Cindy, dat ging ook heel snel. Want je wil natuurlijk soms wat meer weten en wat meer in detail weten wat er met je plant aan de hand is. En daar zijn volgens mij ook best wel veel dingen in ontwikkeling.
Ja, dat klopt. Ja, ja. Nou, toevallig ben ik bij een symposium geweest en Dan Kittredge die was daar. En die had het over ook een app die hij aan het ontwikkelen is. En ik begreep al, hij noemt nu 2028 dat die klaar is. Maar het is een app die kun je op je telefoon zetten en met de camera van je telefoon kun je dan je planten fotograferen. En die geeft dan een beoordeling van je plant. En ja, het schijnt heel laagdrempelig en simpel te zijn als ik hem begrijp. Nou begreep ik ook al van jou, Martijn, dat hij dit ook al heel wat langer noemt. Hè? Dus ik was al helemaal zo van in een jubelstemming dat ik denk, wat cool zo'n ontwikkeling. Maar gelukkig zijn niet de enige die dit aan het doen is. Want ook John Kemp heeft al zoiets aangekondigd. Dit is nog niet voor de particulieren. Dus het is echt nog meer voor het bedrijfsleven. Maar goed, als het voor het bedrijfsleven er komt, dan is de stap naar de particulieren ook vaak niet zo groot.
Ja.
Dus nou, ik heb eigenlijk wel goede hoop op dat er leuke apps aankomen die met AI ook ons echt kunnen helpen om wat meer inzicht te krijgen. Maar goed, tot die tijd hebben we een BRICS-meter die echt al heel lang heel goed werk doet. En laten we daar met z'n allen gewoon heel gebruik van maken.
Wat ik nog even bedacht, Martijn, want je had het nu over een analoge BRICS-meter.
Ja.
Ze zijn er volgens mij ook digitaal, toch?
Dat klopt. Als je analoog, dan krijg je een verkleuring. En dan moet je zelf streepjes aflezen. En tussen de blauwe en de witte verkleuring, dat is dan de score die je hebt. Een beetje als een analoge thermometer, zeg maar. En net zoals je nu een digitale thermometer hebt, heb je ook een digitale BRICS-meter. Daar zitten voor- en nadelen aan. Voordelen is dat de BRICS-meting makkelijker is om te doen. Dus wil je blaadjes bijvoorbeeld persen, dan moet je best wel soms heel veel moeite doen om daar een druppeltje vocht uit te krijgen.
Ja.
En als je blaadjes een beetje perst of een beetje verfrommelt en je houdt hem dan op de sensor van de digitale meter, dan kan hij dat sap al lezen. Dus het wordt makkelijker daardoor. Je krijgt een nauwkeurige meting tot achter de komma. Dus dat is heel fijn. Maar er zit ook een nadeel aan. Bij de hele goedkope analoge meting kun je een hele duidelijke scheidslijn hebben tussen het blauwe en het witte vlak. Of een hele wiebelige lijn die een beetje, een beetje heen en weer gaat, zeg maar.
Yeah.
En op het moment dat je een hele harde lijn hebt, dat je eigenlijk heel makkelijk de thermometer, dus de BRICS-meting, kan aflezen, is dat altijd een aanduiding dat je te weinig calcium in je planten hebt.
Ah.
Dus bij een hele simpele analoge meter kan je dus eigenlijk ook al gelijk checken, heb ik wel of niet voldoende calcium in mijn plant. Dus dat geeft je gelijk al een indicatie van, oké, ik kan een hele duidelijke lijn zien, dan weet ik al dat er te weinig calcium is. En dat kan bij een digitale meter niet. Dus daarom bijvoorbeeld die miljoenen die pompoenenboer die echt heel Europa overgaat, die had dus ook gewoon een analoge meter nog steeds,
ja,
van een paar tientjes, omdat het dan meer informatie oplevert dan die digitale.
En nou weten we dat in de wereld van agroforestry calcium nog al eens een probleem is, een gebrek aan calcium wel te staan.
Ja.
Dus dat is wel een hele mooie bonus.
Ja, want een wiebelige lijn is eigenlijk een bonus, want het komt bijna niet voor.
Nee.
Ja.
Oké.
Nou, ik denk dat we jullie weer goed op weg hebben geholpen, mocht je hier gebruik van willen maken. En ronden we deze aflevering weer af voor vandaag.
Yes. Ja. Nog even het e-mailadres voor vragen.
Oh ja, dat is ook altijd goed. Ja. podcast@bodemenplant.nl. Mail ons.